Goed, nou, terwijl Maarten en Harry nog wat uitdelen. We willen weer een mooi boekje. Leef de genade van God. Echt een praktisch boekje over wat is genade? Hoe leef je uit genade? Wat is de genade van God leven? Ook met mensen om je heen. Het is net zoals de Heer Jezus zegt, genade betonen, ja, hoe heet dat? Is dat alleen voor de mensen die jou goedgezind zijn? Maar ook degene die bijvoorbeeld jou niet goedgezind zijn. Hoe ga je daarmee om? Dus jij hebt hele mooie praktische voorbeelden. Rikke Keurt, ik ben zelf een, hoe zou ik het zeggen? Ik vind het een goede leraar. Ja? Jammer genoeg, op bepaalde punten zoals de Bijbel, ze leren ook uit de King James. Net zoals wij de Statenvertaling hebben dat wel. En daar leert hij ook uit. En nogmaals, van harte aanbevolen, €2 is niks. Het is ook niet zo'n heel dik boekje hoor, 38 bladzijden ziet. Maar ik kan het echt aanbevelen, ik heb er echt veel van geleerd. Dus het ligt daar in die doos, die kunnen we zo meteen even uitpakken. Ik pak het pas uit als ik het eerst heb laten zien. Dus anders hebben jullie het al gezien als jullie langslopen. Nou ja, goed, we gaan met een onderwerp weer verder vandaag. Een nieuw onderwerp en dat gaat over genezingen. Vorige week, voor degenen die gehoord hebben of gekeken hebben, heb ik het over de twee evangelieën in de Bijbel gehad. En we weten, het is het evangelie van het Koninkrijk en het evangelie van Gods genade. En nu hebben we het over de genezingen. Dat heeft daar ook alles mee te maken. En we weten, er wordt volop genezen in deze wereld, ja, in ziekenhuizen, maar ook in samenkomsten. En daar zien we dingen gebeuren. Ja, waarvan jij afgelopen zondag ook zei, ja, die zag ik ook gebeuren. Bijvoorbeeld ja, in het hindoeïsme, bepaalde dingen dat je zegt, hey, overeenkomsten. En dus de vraag is het allemaal van de geest of is het allemaal van het vlees? Want vlees is tot heel veel dingen toe in staat. Het vlees kan namelijk hele slechte dingen doen. Wij denken natuurlijk altijd aan zondige dingen. Maar de wet is heilig en goed. En we willen toch ook, tenminste geloof willen over het algemeen, vaak de 10 geboden gaan doen. Dus dat zijn de goede dingen van het vlees. Alleen wij kunnen dat niet. Maar het vlees kan dus heel veel dingen doen. En de vraag is het van God of niet? En dat willen we onder andere met dit onderwerp over genezingen ook gaan bekijken. Laat eerst openen in gebed. Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zitten. Ik wil u danken dat wij uw geest hebben. Voor een ieder die hem heeft aangenomen, uw zoon. Dan weten we dat uw geest in hem is komen wonen. En daarmee verzegeld is tot de dag der verlossing. Wilt u ons licht geven door die geest ook op uw woord. Zodat we het gaan verstaan. En dat we daardoor ook geen verwarring in ons geestelijk leven hebben. Maar juist stabiliteit en zekerheid en vastigheid, Vader, en blijdschap. En dat vraag ik voor ons allemaal en dank ik in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. Goed, nou, Matteüs 8 vers 16, ja, daar zien we een tekst staan, die lezen we even. Daar zien we staan dat Christus die genas iedereen die ziek was. Ja, daar staat, en als het laat geworden was, hebben zij velen van de duivel bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit met de woorden en hij genas allen die kwalijk gesteld waren. Zie je? Allen werden genezen. Allemaal. Niet één uitgezonderd. En hij deed dat, die staat ook met de woorden. Dus hij zei het gewoon. En de genazen. Net zoals God sprak, daar zei licht en er was licht. Christus zei, sta op en wandel. En op dat moment onmiddellijk werd hij genezen. Maar dan zie je later, en dat is toch opvallend, dan zien we een verschil en daarom komen mensen ook in verwarring. Als je bijvoorbeeld bij Timotheus leest, dan schrijft Paulus aan Timotheus over een trouwe dienaar. Dus niet een ongelovige, niet iemand die gebrek aan geloof heeft, ja, en dat hij daarom niet genezen zou worden. Ja. Maar dan zie je staan, Erastus in 2 Timotheus 4 vers 20 is te Korinthe gebleven en Trofimus heb ik te Milete krank gelaten. Dat wil zeggen, ik heb hem ziek achtergelaten. Dus dat is vreemd, hè? Die wordt al niet genezen. En wij zien om ons heen dat veel wordt gepropageerd dat als je maar gelooft, dan word je genezen. Dit is een dienaar van Paulus. Ja? Hij liet hem ziek achter. Dus ja, hoe kan het nou dat hij dan niet genezen wordt? Ja? Zondaren werden genezen bij de Heer Jezus en een trouwe dienaar van Timotheus die wordt ziek achtergelaten. Nou, dat is toch vreemd, hè? En over zijn meest trouwe dienaar, kunnen we toch wel stellen, Timotheus zelf. Wat zegt hij tegen Timotheus in 1 Timotheus 5 vers 23? Drink niet langer water alleen, maar gebruik een weinig wijn om uw maag en menigvuldige zwakheden. Menigvuldige zwakheden. Dus dat is niet even een keertje. Dus hij heeft een bepaalde kwaal. En als je een kwaal hebt, dan weet je, een kwaal is niet van een dag. Dat komt terug, dat heb je. Dus het is ook bij Timotheus een langdurig iets waar hij last van heeft. Dus hij raakt er ook niet vanaf. Hij heeft het gewoon. Nou, vergelijk het dan met wat je net las. En als we kijken in Matthäus 4 vers 23, nogmaals, een tekst uit de evangelie over de Heer Jezus. En Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en predikende het evangelie des koninkrijks. Nou, vorige week heb ik daar ook nog aangestipt, het goede nieuws van het koninkrijk. Koninkrijk Gods op aarde. En daar zie je, dat ging samen tegelijkertijd met die genezingen, die verkondiging. Dus je ziet hier ook staan, hij predikte het goede nieuws van het koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwalen onder het volk. Dus iedereen werd gewoon genezen. En welke ziekte er ook was, hè? Niet bepaalde ziektes. Ik bedoel, nu zie je vaak van, nou ja, je ziet al allemaal dingen. Maar ik heb nog nooit iemand die met een gebroken been kwam, die heb ik gezien dat opeens gebroken been was weer geheeld. Dat zie je niet. Maar hier zie je, iedereen werd gewoon genezen. Alle kwalen onder het volk. En zijn gerucht ging van daaruit in geheel Syrië. En zij brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren, met verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijnde. En van de duivel bezeten. En maanzieken en geraakten. En hij genas dezelfde. Dus ja, dat is nogal wat, ja. En dan zie je dat de Heer Jezus, dat ook, hij beveelt aan die 12 apostelen en geeft hun ook de kracht dat ook zij dat kunnen doen. Dus de Heer Jezus deed dat, maar je ziet ook die 12 apostelen, die gaan het ook doen. Dat zien we in Matthäus 10 vers 5 tot 8. Daar zie je dat gebeuren. Het is een bovennatuurlijk iets natuurlijk, want wie kan nou zomaar mensen genezen? Wij gaan naar een dokter toe en dan hoop je dat het medicijn werkt, maar dan houdt het wel mee op. Maar een mens kan niet zomaar, een ander mens zomaar met een woord genezen. Dat kan niet. Al claimt men dat, maar dat kan. Het is een bovennatuurlijk iets. En je ziet, de Heer Jezus zegt, er staat, deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hun bevel gegeven, zeggende, gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen. Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. En verloren schapen, daar bedoelt hij mee dat ze niet gered zijn. Ik heb nu iemand die reageerde op een preek op internet van YouTube. Bij mij, gebeurt niet altijd, maar nou toevallig al wel een keer. En ook op Hans. Dus dat was even wennen. Maar nou sta je op internet, Hans. Dus iedereen kan kijken en ook gaan reageren. En dat kunnen goede reacties zijn, maar je kan ook heel andere reacties krijgen. Maar die schreven mij verloren schapen, toen ik wist dat niet. En die vatten dat op. Er zijn stammen die zijn zoek, die zijn verloren in de wereld. Ik had een hele miscommunicatie. Want ik denk maar om één ding, Israël, de verloren schapen, ze zijn niet gered, ze moeten gered worden. Hij moet zijn volk zalig maken van hun zonden. Dus al communicerend kwam ik erachter dat hij zo dacht. Ik was echt volledig helemaal even het spoor bijste, zeg maar. Ik denk, oh, bedoelt hij dat? Nee. Ja, dat bedoelt hij. Maar hier bedoelt hij het volk Israël. Hij kwam tot het zijne. Zij moesten verlost worden van hun zonden. En daarom waren ze verloren. Oké, nou in ieder geval, dus dat is de opdracht. Ga naar de verloren schapen van het huis Israël. En heen gaan, predikt, zeggen het koninkrijk der hemelen. Even stilzitten nu. Want dat geritsel en zo, dat gaat storen. Nou, dus het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees de kranken, reinigt de melaatsen. Wek de doden op, werp de duivelen uit. Gij hebt het om niet ontvangen, geef het om niet. Zie je het? Doden opwekken, duivelen uitwerpen, zieken genezen. En in Lucas 9 vers 6, zij uitgaande doorgingen al de vlekken, verkondigen het evangelie, genezende de zieken overal. Nou, er is toch geen misverstand, ik heb ze allemaal hier opgeschreven. Er is toch geen misverstand over dat iedereen, en wat voor ziekte het ook was, werd allemaal genezen. Nou, dat is toch iets geweldigs als je dat ziet, hè? Stel je voor dat als wij dat hier meemaken, er loopt iemand door het dorp hier en krijgt een groot gevolg. En iedereen die wat heeft, die gaat erheen en ze worden allemaal genezen. Dus niet naar een speciale samenkomst op een bepaalde uur van de dag, op een zondag of een woensdagavond, ik noem maar wat. En dan kun je daarheen gaan en dan hebben we daar genezingsdiensten. Dat staat niet in de Bijbel. Waar die liep, daar kwamen ze en ze werden genezen. Dat is bijzonder. Nou, en dan we zien het ook, en dan gaan we nu even naar Handelingen toe, naar Petrus, ja? Nou, wie kent dat niet? He, dat Petrus hier loopt daar, en dat is natuurlijk iets wat enorm tot de verbeelding spreekt. Als je dat leest hier, dat Petrus, kijk, hier staat het ook, dat is na Pinksteren. En het lichaam van Christus, die willen natuurlijk allemaal terug naar Pinksteren, want daar begint de kerk. En ja, terug naar die tijd. De tongen, de tekenen en ook de genezingen. Want kijk, Petrus die deed het ook. In Handelingen 5 vers 15 tot 16 zie je alzo dat zij de kranken uitdroegen op de straten en legden op de bedden en beddekens. Opdat als Petrus kwam, ook maar de schaduw, iemand van hem beschaduwen mocht. En ook de menigte uit de omliggende steden kwam gezamenlijk naar Jeruzalem, brengen de kranken en die van onreine geesten gekweld waren, welke allen genezen werden. Dus je ziet hier de Heer Jezus, de 12 apostelen, na Pinksteren, Petrus, en dan zie je wat er gebeurt, hè? Dat overal vandaan, men hoort het, en je denkt toch niet dat alleen gelovigen kwamen. Stel je voor dat hier iemand, ja, en je hoort dat, ja, in Lisse of daar verderop, iemand loopt daar en iedereen die wordt genezen, wat je ook hebt. Dan gaat iedereen erop af. Ja, want wie wil nou niet genezen worden als hij ziek is? Iedereen toch? Dus iedereen gaat erop af, dat is ook een punt, hè? Maar daar kom ik zo meteen nog op. Het was dus niet een genezing, dan wel en dan niet, maar ze genazen allemaal. En allemaal ter plekke. En dan komen we ook bij onze apostel. Paulus heeft het ook gedaan. Handelingen 19 vers 12, een voorbeeld. Dat is waar bij Efeze, daar was een gigantische beweging door de bediening van Paulus. En dan zien we in Handelingen 19 vers 12, alzo dat van zijn lijf op de kranken, de zieken gedragen werden, de zweetdoek. Nou, een zweetdoek, wat is dat? Dat is een doek om je hoofd, om het zweet af te vegen. En er staat hier ook gordeldoeken. Nou, dat is om je gordel, dus om je middel. Dat de ziekte van hen weken en de boze geesten van hen uitvoeren. Dus wat hebben we nou gezien? Hoe werden de mensen genezen? Nou, dat zien wij door gesproken woord. De Heer Jezus zei het, dat zien we ook staan bovenaan, door het woord. Hij zei het en men genas. Je ziet het door handen, door de schaduw, dat de schaduw voorbij komt en wordt genezen. En, even kijken hoor, de zweet en gordeldoeken. En dan, dat is allemaal onmiddellijk. En dan zie je bij Timotheus, dan zie je het, ja, het is niet echt weg. Hij kan er wel een soort. Timotheus krijgt eigenlijk een soort medicijn toegediend. Dat het even tijdelijk kan verzachten, zeg maar. En bij de ander, die werd gewoon ziek achtergelaten. Maar je ziet hier dus verschillende middelen ook waardoor men genezen werd. En. Nou, in, ja, Jacobus 5, dat zien we in de katholieke kerk bijvoorbeeld, volgens mij nog steeds doen. En ik geloof ook wel evangelische gemeentes. Dat de ouderlingen die doen dan met olie. De zalving is dat toch? Ja, zalving met olie. En dan hoopt men ook dat hij genezen wordt. Dat haalt me allemaal uit de Bijbel. Het is niet zo dat mensen die dat zomaar verzinnen. Het zijn christenen of gelovigen die dat tekst uit de Bijbel gebruiken, omdat het staat in de Bijbel, dus is het waar, dus is het ook voor mij. Nou, en dat zie je ook bijvoorbeeld in Johannes 9. Wie kent niet bijvoorbeeld een geweldig verslag van de blindgeborene? Ja? Wat doet de Heer Jezus bij die persoon? Hij spoog op de aarde en dan vermengt hij dat met die aarde, krijg je dus slijk. En dan zweeft hij dat op de ogen, op zijn oogleden. En dan moet hij zich wassen in het badwater van Siloam. En is hij genezen. Het is toch een heel andere manier van genezen, ja, wat wij zouden verwachten. Spoog op de aarde, mengen met speeksel en dan op je ogen smeren. En dan wassen in het badwater van Siloam en dan ben je genezen. Ja, dat zie ik eigenlijk nooit gebeuren. Als ik wel eens zoiets op tv zie, zo'n genezingsdienst, ja? Dat ze dat doen. Het is altijd in de naam van Jezus, toch? Dat is de slogan. Maar je ziet het zelfs ook, dus we hebben het nou de Heer Jezus, we hebben het over de 12, en dan zie je later Petrus, je ziet ook Paulus. Maar dan komen we bij de Corinthiërs, want we hebben het natuurlijk over, ja, je moet heel geestelijk zijn, denk men dan, wil je dit soort dingen hebben. Maar de vleeselijke Corinthiërs hadden ook die gaven. Je had gaven van de tongen, de talen, maar je had ook gaven van gezondmakingen. Nou, de Corinthiërs, dat was nou niet een gemeente die zo bekend staat, omdat ze zo geestelijk waren. Dat vonden zij van zichzelf wel, omdat ze die gaven hadden, maar ze waren hoogmoedig, ze waren opgeblazen en daarom zie je ook al die zondige praktijken in die gemeente. Dat kan je duidelijk in de eerste Korinthebrief lezen. Maar toch, zij hadden ook genezing in hun midden. In 1 Korinthe 12 vers 9, en een ander het geloof door dezelfde geest, en een ander de gaven der gezondmakingen door dezelfde geest. Dus daar zien we het ook. Zie daar het probleem. We zien genezing overal, op verschillende manieren. En je ziet ook in de Bijbel dat ze niet genazen. Nou, wij hebben ook een boek over genezing in de Bijbel. En dan lees je het uit de hele Bijbel. Maar in het Oude Testament werd ook niet iedereen altijd genezen. Maar toen de Heer Jezus kwam, werden ze allemaal genezen. Bij Petrus werden ze allemaal genezen. En dan later zie je dat het niet zo is. Ja, dat staat hier ook. Hoe moet je nu genezen, ja? Nou, wat wordt vaak gebruikt voor genezing bijvoorbeeld? Dat de Heer Jezus nog steeds werkt zoals toen. En die tekst komt uit Hebreeën 13 vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in de eeuwigheid. Ja, ik geloof zeker dat hij dezelfde is. Hij is de schepper. Ja, Genesis 1 vers 1. Hè? En Colossens zegt dat hij heeft alles gemaakt. Johannes 1 zegt dat ook. Hè? Het woord was God, het woord was bij God. En door hem is alles gemaakt. Is dat niet dezelfde Jezus waar wij over praten? Ik zeg liever Heere Jezus eigenlijk, moet ik zeggen. Want hij is mijn Heer en mijn Heiland. Hij is niet mijn vriendje. Ik sta niet op gelijk niveau met hem. Nee, hij is mijn Heer. Hij is de opgestaande Heer. Nou, is toch nog steeds dezelfde Heer Jezus als toen? Natuurlijk is hij dat. Ja? Maar wat betreft zijn handelen en Gods plan, dan moeten we goed begrijpen dat dat natuurlijk niet altijd hetzelfde is. Dus ja, een tekst, je kan een tekst pakken en je kan altijd gelijk krijgen. Vooral als je hem helemaal gewoon sect één zo'n tekstje pakt en je gaat die voorlezen. Zonder de tekst. Aan wie is het geschreven? Aan wie, hè? In welke context staat het? Dat is heel belangrijk. En dat is met Hebreeën precies hetzelfde. Hij is heden hetzelfde en toen ook hetzelfde. Maar hoe de Heer Jezus, hoe God handelt in deze tijd, of 3000 jaar geleden, of 5000 jaar geleden, of over 1000 jaar, dat heeft allemaal met zijn plan te maken, en dan weten wij, met de bedelingen te maken waarin we leven. En daar valt en staat alles mee. Dat is de sleutel om het te begrijpen en om een eind te maken aan alle verwarring. Want voor de genezingen wordt natuurlijk ook te gebruikt door wiens striemen gij genezen zijt. In 2 Peter, of 1 Peter, er staat hier een. Kijk hoor. 1 Peter 7, vers 24. Nou moet je die tekst goed lezen, want die wordt heel vaak gebruikt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij de zonde afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden. Nou, amen toch? Het is Petrus, die zegt dat over de kleine kudde voor Israël. Maar goed, wij zeggen daar natuurlijk ook amen op, voor onze zonde ook. Dat weten wij door Paulus in deze bedeling der genade. Maar dan komt er achteraan, door wiens striemen gij genezen zijt. En dan maakt men er vanaf gelijk van, ik ben ook voor hoor. De Bijbel moet je letterlijk nemen. Altijd. Of de context moet het laten zien dat het anders is. Ja? Ik heb vorige keer ook gezegd, het lam Gods. Dat is de Heer Jezus. Dan denken we niet aan een lam op vier poten. En zo zijn er bijvoorbeeld een slang. Nou, we kennen een slang. Ja, tegen haar kan ik niet zeggen dat het stil moet zijn. Gepand nog wel mee hoor. Maar de slang, ja. Denk het ook aan een slang. Maar in de Bijbel spreekt hij over de slang, dan spreekt hij over Satan. Dus dat geeft zijn karakter weer. En wat doet hij? Hij is listig. En zo is het met meerdere woorden in de Bijbel. Door wie striemen gij genezen zijt, heeft hij het over genezing waarvan? Van hun zonde. Israël is ziek. Jesaja 1 lezen, van de kop tot aan de teen zijn ze ziek. Waarvan? Van de zonde. Die beeldspraak gebruikt hij. En daar moeten zij van genezen worden. Dus door wie striemen gij genezen zijt? Nou, als je in die tekst ook kijkt, dan is het ook heel duidelijk, want er staat er ook. Er staat, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij de zonde afgestorven zijnde, de gerechtigheid leven zouden, door wie striemen gij genezen zijt. Dus in hetzelfde vers kan ik al zien dat het over de zonde gaat. Ja? Dus nogmaals, teksten kunnen gebruikt worden, maar ze kunnen ook verkeerd gebruikt worden of misbruikt worden. En natuurlijk, ik weet, ik heb er ook al het een en ander van gezien. Ik ben zelf ooit een keer naar zo'n samenkomst geweest. Toen wist ik nog niet van het rechtsnijden en ik was ook al geïnteresseerd. En ja, dan zie je natuurlijk al dat soort dingen gebeuren. En mensen die vallen en die alle vallen in de geest, al dat soort zichtbare dingen, wat je denkt, wat is hier aan de hand? Maar je weet wel, over het algemeen, ja, gaat men ervan uit, ja, dat Christus moet gestorven zijn voor je zonde. En je moet eerst gered zijn. En dan kan je natuurlijk pas genezen worden. En dat is in principe is dat ook zo. Want de Heer Jezus die heeft ook genezingen gedaan, want die geraakte, die ging door het dak heen. Weet jullie het nog? Dat dak ging open en dan werd hij naar beneden gelaten. En de Heer Jezus Christus zegt, uw zonden zijn vergeven. Dus elke verslag van een genezing in de Bijbel heeft een lering in zich. Dat ging over Israël. Israël is ziek. Maar voordat ze echt genezen kunnen worden en het koninkrijk echt ook helemaal ingaan, zullen ze eerst toch van hun zonden verlost moeten worden. Dus de Heer Jezus Christus zegt, hé, uw zonden zijn vergeven. En dan later zegt hij, neem uw berk op en wandel. En dan loopt hij zo weg. Heeft een lering in zich. Zo zal het ook gaan met Israël. Ja? Hij moest eerst lijden voor zijn volk. En dan gaan ze pas het koninkrijk in. En in het koninkrijk, ik zeg het vaker, in het koninkrijk staan geen ziekenhuizen. In het duizendjarige rijk. Dat is er gewoon niet. Want dat is weg. Nou. Dus, even kijken hoor. Maar nu gaat het even hierover. Over de genezingen, ja. Maar ten tijde van de Heer Jezus was niet iedereen gelovig die gered wordt. Dat zei ik net al. Als iemand hier rondloopt en je hoort iedereen die wordt genezen, dan gaan alle zieken erheen en niet alleen iedereen gaat er gewoon heen. En dat was bij de Heer Jezus niet anders. Dus het waren gelovigen en ongelovigen. Nou, we weten ook, met Pinksteren zaten 120 mensen te wachten tot de Heilige Geest uitgestort werd. Echt al die mensen die genezen waren, die zaten er niet. En dan zie je ook teksten staan. Sommigen die... Kijk, met die blinden in Johannes 9. Dat moet je echt goed lezen, dat verslag. Maar dan zie je dat hij is genezen. Die man, hij is weer blind. En dan zie je in 9 vers 35. Jezus hoorde dat zij hem uitgeworpen hadden. Die blinde man is uit de synagoge geworpen. En hem vindende zij, hij tot hem, dus Christus zegt tegen die man die genezen is, die kan zien, gelooft gij in de Zoon van God? En wat was het antwoord van die man? Hij antwoordde en zeide, wie is hij, Heer, opdat ik hem mogen geloven? Dus hij werd genezen, maar niet omdat hij in de Heer Jezus geloofde, want hij wist niet eens. Hij zegt, ja, als je het leest in Johannes 9, ja, wie is dat? Ja, hij heet Jezus, en waar hij vandaan komt, ik weet het niet. Ik weet alleen, ik was blind, maar nu zie ik. Ja, dat is de tekst van het lied, hè. I was blind, but now I see. Amazing grace. Dat komt daaruit. Ik weet het niet, maar ik weet één ding. Ik kan nu zien. En wie kan er mensen die blind zijn van de geboorte af weer het licht doen zien? Dat kan alleen toch de Zoon van God zijn. En daarom hebben ze mij uit de synagoge gegooid, want dat wilden ze niet horen. Maar dat is toch wonderlijk, hè. En dan zie je... Dus ja, ook in Lucas 17, als je dat leest, gaat het over 10 melaatsen. En die roepen op afstand, Heere, ontferm u over ons. En de Heer Jezus, 10 melaatsen, geneest die allemaal. En dan zegt hij tegen ze, ga naar de priester, vertoon jezelf, want dat moest volgens de wet. En die verklaart je dan rein. Nou, en wie komt er terug bij de Heer Jezus? 1 persoon. En ze waren alle 10 gered. Dus het punt is, toen was het niet zo dat iedereen genas wel, maar niet omdat hij gelovig was. Want van die 10, die komt die ene terug, die was ook nog niet gered. Kijk, er staat hier, van de 10, mijn laatste die genezen werden, geloofde er maar 1 in de Heer. En dat was pas nadat hij genezen was. Zie je dat? Dus ook een tijdje daarna. Maar ja, wij zijn mensen die snijden het woord en waarheid recht, toch? En daar komen we op uit. Want is dat nu nog steeds zo? Het heeft alles te maken met het plan van God. Ja, het heeft alles te maken met het evangelie wat de Heer Jezus aan het prediken was. Want ja, als je één ding leert met rechtszijde van het woord en waarheid, en je gaat de apostel Paulus volgen, dan begrijp je ook dat wij gelovigen ook ziek kunnen worden. Het is gewoon zo en de bewijzen zijn er ook. Ja, de een heeft wat meer gehad, de ander heeft wat minder gehad. Ik heb zelf ook wat gehad, ja. Dus het is bewijs dat wij ziek kunnen worden. En dat is ook duidelijk vanuit Romeinen 8 vers 22, waar Paulus dat ook zegt. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in banensnood is tot nu toe. Dus het hele schepsel, het schepsel om ons heen, alle mensen en alles wat leeft, zucht. Waarom? Ja, dat weten we, dat komt door de zonde. Er ligt een vloek op de schepping nog steeds. Die is niet weg hoor. In de bedenkende genade is die ook nog niet weg. En daarom zitten wij in de situatie dat, ja, niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben. Dus wij hebben de Heilige Geest, absoluut. We zijn met Christus opgestaan uit de dood en we hebben de Heilige Geest ontvangen. Maar ook wij, dus hij zegt, wij ook, dus laat je niet voor de gek houden, wij ook zuchten. Nou, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Zie, wij verwachten op de verlossing van ons lichaam. En dat is het. Wij hebben namelijk dat lichaam de zonde, waardoor wij nog steeds dus ja, alle soorten ziektes en kwalen kunnen krijgen. Ondanks dat wij dus gered zijn door het bloed van Christus, ja. De verwarring komt omdat men dus de Bijbel gewoon als, ja, het is ook één boek, het bestaat ook uit 66 boeken, maar dat het boek moet je recht snijden, zegt Paulus. Recht snijden. Dat betekent niet alleen, ja, je moet recht snijden, zo recht. Recht betekent meer. Iets recht doen. Rechtvaardig. Vaardig met recht. Je moet het op een goede manier indelen. Dat is eigenlijk wat er staat met 2 Timotheüs 2, vers 15. Je moet de Bijbel op de juiste manier verdelen. Dat betekent dat je de Bijbel dus gaat verdelen. Ja, dat klopt. Het is één boek, maar niet het hele boek is voor mij geschreven. Ja, wel voor mij geschreven, maar niet de hele Bijbel gaat over mij. En ik moet weten, ik moet het zodanig verdelen dat ik datgene eruit pak wat dus voor mij van toepassing is. En dat is de bedeling der genade waarin ik nu leef. En dat is de apostel Paulus. Dus die schrijft aan hem ook, nu zuchten wij inderdaad. Wij hebben dat lichaam en wij hebben dat lichaam de zonde en wij wachten op het moment dat ons lichaam verlost wordt. Dan krijgen wij dat nieuwe lichaam, het opstandinglichaam. Toen Christus genas, ja, dat waren voortekenen dat het koninkrijk Gods nabij was. Want hij zegt, misschien kunnen we die tekst even opzoeken, Lucas 10. Lucas 10. Lucas 10 vers 9, daar zegt de Heer Jezus iets bijzonders. Kijk, daar zegt hij, genees de kranken die daarin zijn. He, ze moeten naar elke stad gaan, ze worden uitgezonden. En zegt tot hen, het koninkrijk Gods is nabij u gekomen. Dus het koninkrijk van God is nabij u gekomen, het is er bijna. En nu even naar 11 vers 20. En wat zegt de Heer Jezus daar? Maar indien ik door de vinger Gods de duivel uitwerp, dan is het koninkrijk Gods tot u gekomen. Dus dat de duivel uitgeworpen worden, dat de zieken genezen worden, dat de blinden gaan zien, dat heeft te maken dat het koninkrijk van God nabij gekomen is. Dus het heeft te maken met het aanstaande koninkrijk. Lucas 11 vers 20. Dat is het koninkrijk van Gods op aarde met de Messias, want hij loopt daar in Israël. Dat betekent, het is bijna zover. En dat zijn voortekenen van wat komen gaat. Ze zien dingen van zo zal het in het koninkrijk van God op aarde zijn. Het zal het koninkrijk van vrede zijn en ziekte zal er niet meer zijn. En hij kwam dat verkondigen. Het is nabijgekomen. Dus het hoort bij het evangelie van het koninkrijk. En dan zie je dat Johannes de Doper, die zit in de gevangenis en die denkt, Hoe kan dat nou? Ik ben de heruit van de aanstaande koning, de Messias. Ik heb hem overal verkondigd. Ik heb Israël gedoopt. Van, het is zover, bijna. En nou zit ik in de gevangenis. Dus, dan snap je al dat Johannes de Doper ook nog niet helemaal snapt. Hè? Dat Christus moest eerst lijden natuurlijk. En dan komt het koninkrijk. Dus hij stelt de vraag, via zijn discipelen, die had Johannes de Doper ook, naar de Heer Jezus stuurt hij hun. En dan vraagt hij of Christus al echt de Messias was. Bent u het nou die komen zou, die ik heb aangekondigd? En wat zegt de Heer Jezus? Antwoord, gaat heen en boodschap Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. Zichtbaar. Je ziet het en je hoort het. Tekenen. De blinden worden ziende en de kreupelen wandelen. De melaatsen worden gereinigd en de doven horen, de doden worden opgewekt en de armen worden het evangelie verkondigd. Welk evangelie? Niet het evangelie van Gods genade, het evangelie van het koninkrijk van Israël op aarde. Maar wat zie je? Dat de Heer Jezus zegt, kijk wat er gebeurt. Je ziet allemaal genezingen. En dat is een aanhaling uit Jesaja 35 waar over het koninkrijk wordt gesproken door Jesaja. En dat is zonder ziekte. En die zegt ook letterlijk dat blinden die worden ziende en kreupelen wandelen enzovoort. Dus de Heer Jezus zegt, Johannes denk aan Jesaja 35 onder andere, wat er staat. Je ziet het hier gebeuren, het is bijna zover. Dit zijn de tekenen, het bewijs dat het zo is. En je weet, een Jood begeert een teken. Dat zegt Paulus in 1 Korinthe 1 vers 11, dacht ik. 22. Een Jood begeert een teken. En ze zagen die tekenen. Dat zegt de Heer Jezus ook heel vaak. Als je mij niet gelooft te worden, je ziet toch de tekenen die ik doe. Je ziet toch de werken van mijn vader die ik doe. Het is het bewijs dat het van God is. En nu denkt men ook allemaal, het is het bewijs dat het van God is. Maar Satan heeft straks in de grote verdrukking ook tekenen van wonderen en leugen. Dus dat zegt nog niet alles. Je moet het altijd checken. Wat is zijn belijdenis? Dat is in de grote verdrukking zo. Bij ons is de belijdenis, wie is jouw apostel? Ja? Hoe leest jij? Hoe lees jij de Bijbel? En dan komen we erachter. Maar kijk, de tekenen waren dus bewijs van dat koninkrijk wat op aarde zou komen voor de Jood. Maar let op, wat is ons koninkrijk? Zitten wij ook te wachten, het koninkrijk is nabij gekomen? Want het hoort bij het evangelie. Een letterlijk zichtbaar aards koninkrijk. Nee, in 2 Timotheüs 4 vers 18 zegt Paulus, en de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Zie je dat? Het is ook het koninkrijk Gods, maar het is een hemels koninkrijk. Wij hebben dat reeds, wij gaan erheen in Efeze 2 vers 6 en heeft ons mede opgewekt. En heeft ons medegezet in de hemel in Christus Jezus. Oké, ik ben hier nog op aarde, zeer zeker. Maar ik weet, mijn wetten, waar ik aan moet gehoorzamen in dit land, dat is de wet dan hier in Nederland. Oké. Maar mijn geestelijke leven valt onder de geestelijke regels. En dat zijn de geestelijke regels van een hemels koninkrijk. En dat zijn niet dezelfde als de aardse regels waar de Heer Jezus Christus sprak voor het koninkrijk op aarde. Dat was zichtbaar. Natuurlijk, het begint met geestelijk. Je moet wel eerst de Messias aannemen en vergeving van zonde hebben. Maar dan zoekt eerst het koninkrijk van God, zegt de Heer Jezus. En dan zullen jullie al deze aardse zegeningen toegeworpen worden. Dus zo zal het op aarde ook zijn. Maar wij spreken niet over aardse zegeningen. Wij spreken over hemelse zegeningen, omdat wij in de hemel gezet zijn. Zie daar de verwarring als je dat door elkaar gaat gooien. Paulus zegt, nee, het is een hemels koninkrijk en hij heeft ons opgewekt mede en hij heeft ons mede gezet in de hemel. Dus wij zijn reeds in de hemel gezet. Dus wat wij ook allemaal zien met die genezingsdiensten, het kan echt de toets van 2 Timotheüs 2 vers 15 niet doorstaan, want wij wandelen in geloof en niet door aanschouwen. Niet de tekenen en al die zichtbare dingen. Wij worden gewoon ziek, ja. Dus kijk, Paulus, Timotheus, Trofimus, Epafroditus, ja, die werden geen van allen genezen. Zelfs Paulus, weet je nog, die zegt, Heere, neem die doorn alsjeblieft van me weg. 3 keer heb ik gebeden. Maar wat zegt hij? Wat zegt de Heer Jezus? Mijn genade is u genoeg. Terwijl Paulus iedereen genas. Dus ja, Je ziet in de tekst, heb ik al gelezen net, over die ziek waren. Maar één springt eruit, dat is Filippenzen 2, vers 25 tot 27. Die wordt vaak nog wel eens gebruikt om te laten zien, ook door genadegelovigen weet ik, in Amerika bijvoorbeeld, dat God dan incidenteel nog best kan genezen. Maar hij is soeverein. Dat klinkt zo, hè? De soevereine God. En hij kan doen wat hij wil. Dus die heeft hij genezen. Maar hij geneest op zich niet, maar er zijn momenten dat hij dat wel doet. En jij moet maar, dat klopt dan niet. Dan denk je, ja, ik hoop dat ik daar ook bij zit als ik dat heb. Nee, God geneest nu niet. Want het heeft niets met het evangelie van het koninkrijk waar wij naartoe gaan te maken. Wij hebben die voortekening nodig. Wij zijn als gelovigen reeds gezet in de hemel. En hebben ook geen valse verwachtingen. Stel je voor dat je zo redeneert. Nou ja, het antwoord is nee, hij doet het niet. Maar hij kan het wanneer het hij is soeverein. Zijn de situatie dat hij dat toch doet. Nou, dan zit je weer in de verwarring, hè? En God is een God van vrede en niet van verwarring. Nou, zie daar. Dus, maar Trofimus, ik heb nodig geacht tot u te zenden. Oh nee, Epafroditus, mijn broeder en medearbeider en medestrijder en uw afgezondene en bedienaar, mijn noodruft. Terwijl hij zeer begeerig was naar u allen en zeer beangst was, omdat gij gehoord had dat hij krank was. Ook een dienaar van Paulus, een helper. Hij was ziek. En hij is ook krank geweest tot nabij de dood. Maar God heeft zich zijnde ontfermd. Er zijn heel veel mensen in deze wereld die zijn ziek geweest tot de dood. Jouw vader is, hè? Nou, het heeft weinig gescheeld, hè? Ja. Je vader helaas is niet gered. Maar hij is alweer, hij zit alweer op het schip, hè? Hij komt weer terug. Hij is weer beter geworden. Heeft God dat dan gedaan? Nee. Hij is genezen. Misschien door wilskracht, hè? Barry en Raaf gingen trouwen en de kleine opkomst. Dat kan je ook weer een boost geven van dat je nog even extra wilskracht hebt. Ik weet niet hoe dat zit misschien. Maar kijk, dat mensen nabij de dood ziek worden, dat is echt, dat gebeurt overal in de hele wereld. En sommigen redden het en sommigen redden het niet. Maar hier denk men, oh wacht, kijk, en God heeft zich over hem ontfermd. Dus God heeft hem beter gemaakt. Wacht even. God heeft zich over hem geontfermd. Dat doet hij alleen bij gelovigen. Maar wat is ontfermen? Ja? En niet alleen zij, maar ook mijner, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Nee, die wordt wel gebruikt, maar wat gaat hier op? Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dat is het voordeel van een gelovige. In ziekte, in dat zondige lichaam, dat je door hem bekrachtigd wordt om die ziekte te kunnen dragen. En dat je ook ziet, soms hele zieke mensen, die dan toch blij kunnen zijn. Omdat de Heere hun die kracht geeft en de blijdschap, omdat ze weten, als ik genees is het mooi, maar als ik niet genees, is het ook goed. Ik ga dan toch naar de Heere. Ja, dat kan een ongelovige niet zeggen. Kijk, dus zo moet je dat lezen. Dus let op dat we dat niet gaan misbruiken, die teksten. Maar goed, en daardoor had Paulus natuurlijk ook geen droefheid, want hij wou zijn helper graag nog bij zich houden. En treft, of Epafroditus is uiteindelijk genezen. Ja, en dat is, ja, Lucas was een geneesheer. Misschien was hij wel bij Paulus toen ook met hem. En heeft hij hem de juiste medicatie gegeven, dat zou kunnen. Maar ik zeg gewoon, God geneest niet nu. Want het heeft namelijk helemaal niets met zijn plan te maken. Wij wachten op de grote genezing. En dat is als wij dat nieuwe opstandingslichaam krijgen. Dat is de dag der genezing voor mij. En daarvoor, dan moet het allemaal zien, hopen dat we goede medicijnen hebben, een goede dokter hebben. En wat ook heel veel scheelt is, dat je het woord en waard recht snijdt, dat je niet in de psychische problemen komt. En je weet ook, psychosomatische ziektes komen voort uit de psyche en uit de geest. En dan kan je daar met je lichaam ook heel erg slechte gevolgen van krijgen. Als jij hier compleet in de war zit, heel veel gelovigen, doordat ze het woord en waard niet recht snijden, hebben ook psychische problemen. En dat kan uitwerken op je lichaam. Ja, toch? Dan kan je bijvoorbeeld, als je heel veel stress krijgt, ook een gelovige, dat kan ook, kan het op je maag uitslaan. De ander krijgt de uitslag, en de ander, bedenk het maar. Dus nou ja. Dus het gaat niet dat ons lichaam genezen wordt, nu, waar gaat het nu wel om? Maar dat wij door zijn genade bekrachtigd worden in dit zondige lichaam. Kijk, in het koninkrijk, Israël, is dan verlost van de zonde, hebben ze een opstandingslichaam. Dus ja, vandaar is er geen genezing nodig. Maar wij, kijk, hebben de bekrachtiging. En dan zien wij waarom? Om de zonde niet te laten heersen in ons lichaam. Want wij hebben een lichaam van de zonde. En daar hebben we ook een hulpmiddel voor. Want de zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dus blijf onder de prediking van Gods genade. En ga niet naar de evangelie of onder de wet. Want dan zal je gaan zien dat het vlees, de zonde, gaat dan in jou regeren. De genade doodt de zonde. En de wet maakt zonde levend. En punt B is... Denk erom. Even kijken hoor. En dan D, dat zijn gestalte in ons zwakke lichaam zichtbaar wordt. He, dat is wat Paulus zegt. Wij hebben een zwak lichaam in Galaten 4 vers 13. Gij weet dat ik u door zwakheid des vlezes het evangelie de eerste maal verkondigd heb. Mijn kinderkens, die ik wederom... Oh, dat is hier niet eens buiten. Die ik wederom arbeidde te baren, totdat Christus een gestalte in u krijgt. Zie je dat Christus een gestalte in ons krijgt. En Paulus schrijft het aan die gelaten. Hè? En die gelaten waren onder de wet. En wat zie je dan? Verdwijnt de gestalte van Christus. Ga je onder de prediking van Gods genade. Dan komt de gestalte van Christus juist in jou openbaar. Dus blijf bij het evangelie wat Paulus opschrijft. Dus wat wij normaal zwak vinden wij natuurlijk geen positieve eigenschap. In de wereld wordt het ook... als een geen positieve eigenschap gezien. Die moet sterk zijn. Maar juist, wij moeten zwak zijn, zodat Christus, dat God de ruimte krijgt om in ons te gaan werken. Dat wil zeggen, wat is zwak? Nou, wat is zwak? Dat je zegt, Heere, ik kan het niet, maar u moet het in mij doen. En als je onder de wet gaat, dan krijg je dan ga ik het doen. En dan, ja, dan kom je in ellende. En dat is ook mooi wat je hier ziet staan. Geen genezing. Kijk, nee, ik zal het even voorlezen. De zwakheid is geen slechte eigenschap voor de gelovigen. Ja, wel als hij geestelijk zwak is. Maar hij is sterk als hij zich natuurlijk openstelt voor het evangelie van Gods genade. En dan is het juist de getuigenis dat God in hem werkt. En in de inwendige, maar niet in de uitwendige mens. Genezing, dat heeft allemaal te maken. Wij willen graag van ziekte genezen worden. Dat is allemaal die uitwendige mens. Maar God is bezorgd om jouw inwendige mens, de nieuwe mens. Daar werkt hij nu, met zijn genade. Dus dat is versterking, overwinning over dat zondige en ook soms zieke lichaam. Dat kan. Ja, want kijk, als dat zieke lichaam genezen wordt, maar kijk, als het nou van binnenuit in een zwak lichaam, als dat versterkt wordt, dan gaan we het ook zien. Paulus zegt, wij hebben deze schat in aardevaten en dan opdat de uitnemendheid der kracht zijn van God en niet van ons. Ik heb het al vaker gezegd, ik schuur het oude vloer op, dan kom je in een vloer, die is gewoon helemaal lelijk zwart gelopen. En dan ga ik beginnen en dan zie je dan een stuk schuren, dan wordt het helemaal licht. En ik ga de deur uit, ben klaar, dan ligt er een gloednieuwe vloer. Moet je nagaan wat de mensen dan zeggen. En de mensen die komen daarna, die kijken, wat? Heb je een nieuwe vloer? Nee, dat is mijn oude vloer, maar die is helemaal opgeknapt. Is als nieuw. De verbazing is zo groot dan. Veel meer als dat je gewoon een nieuwe vloer koopt. Want dan verwacht je een nieuwe vloer. Maar iets wat oud is en wat helemaal als nieuw tevoorschijn komt. Wauw. En dat is met jezelf. Jij, een ellendige zondaar. Nou, wat kan je daarvan verwachten? Helemaal niks. Die kan alleen maar zondigen. En je ziet ook mensen die gelovig worden. Dieven die stoppen met stelen. Moordenaars stoppen met moorden. Drugsgebruikers stoppen met drugs. En noem het allemaal op. En dan zie je op een gegeven moment krijgen een compleet nieuw, vernieuwd leven. En dat, hé, hey. En dan worden mensen ook jaloers op die persoon. Hoe kan dat? Ik kan niet verstaan wat je zegt. Het is buiten. Oh, nou. Oké, okay. Doen we dat. Even kijken hoor, waar was ik gebleven? Oké, dus als je... Als u Christus in Paulus volgt, dan zie je meteen dat het... Nou, dat is waar, dat gaat niet allemaal over rozen. Het is allemaal niet rozengeur en maneschijn, hè? Absoluut niet. Nee, vervolgingen, lijden, pijn en moeite zijn uw deel. Maar God zorgt dat wij het kunnen naar de kracht Gods. Hè? Schaam me niet voor het getuigenis des Heren. Nog voor mij die zijn gevangenen ben. Maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods. Dus het hoort erbij. En Paulus zegt daarom ook, ik heb een welwagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Raar, hè? Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En toch is het zo. En Paulus ziet de voordelen ervan. Hij zegt niet, ik zit te wachten op veel slagen. Ik vind het heerlijk om verdrukkingen te lijden. Ik vind het, sla me maar, kom maar op hoor, geen probleem. Hij is geen masochist. Nee. Maar hij zag wel dat in die verdrukkingen, dat de kracht van Christus in hem openbaar kwam. En met andere woorden, hij ervoer Christus in zijn leven. Niet van, ja, hij is daar en ik weet dat hij bestaat en ik hou van hem, want hij is voor mij gestorven. Nee, hij ervaart hem ook in zijn dagelijks leven, dat hij in hem werkt. Een bruisend iets in hem. Net zoals de Heer Jezus zegt, dat weet ik nog goed, in het begin dat ik dat las. Niemand kan de blijdschap van u afnemen. En dat is ook zo. Welke omstandigheid? Ik denk aan het kruis en ik heb mijn blijdschap. En wat er ook gebeurt. Dus ja, dus we sluiten hier af. Hij zag dat dus, hè, door die verdrukkingen, dat juist de kracht. Al sta ik hem juist in de weg. De gelovigen, dus let op, volg het juiste evangelie en dan zal je ook deze kracht ervaren. En dat je geen valse verwachtingen blijft koesteren op genezingen. Toen wij nog in Nieuwegein woonden, Joachim had een vriend. En die had een broer, die was heel ziek. Die zat in een rolstoel, geloof ik. En die ouders die baden elke dag voor die genezing. Die waren charismatisch, dag in, dag uit. Maar ik weet zeker dat hij nog in die rolstoel zit. Wat doet dat met je geloof? Dat zijn valse verwachtingen die niet uitkomen. En dan krijg je teleurstelling op teleurstelling. En weet je, genezen van een lichaam? Wij weten dat het toch weer doodgaat. Dus ja. Nee. Kijk, Efeze 3, vers 16. Opdat hij u geeft naar de rijkdom zijnde heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Als we nou nog met genezingen bezig zouden zijn, waarom zegt Paulus dan over die kracht in de inwendige mens, dat we die nodig hebben? Daar gaat het om. En Jaap las die tekst net al. Uit de Romeinen 16, vers 25. Hem die machtig is u te bevestigen, te bekrachtigen naar mijn evangelie en de prediker van Jezus Christus naar de openbaring van de verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is. Dus let op, hè, over welk evangelie praten wij? Het evangelie van Gods genade, dat was verborgen. Daar heeft de Heer Jezus niet over gesproken, daar heeft Petrus niet over gesproken, daar hebben de 12 niet over gesproken. Vanaf Paulus pas. En dan weten we ook, met elk evangelie wordt een bepaalde leer, een gezonde leer. En een gezonde leer van ongezonde mensen. En dat maakt ons gezond. Alleen moet je wel bij het evangelie blijven, wat bij het hemelse koninkrijk hoort. En dan heb je geen valse verwachtingen, dan kan je het ook accepteren. Ben ik ziek? Ja, dan ben ik ziek. Als ik geestelijk maar gezond ben, ja? En dat kan maar op één manier. Door de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, geopenbaard aan apostel Paulus. En dan zal je ook zien dat het gaat werken in u die gelooft. Zullen we daarvoor danken? Vader, ik wil u danken. Dank u voor alles wat u voor ons het kruis gedaan hebt. Dank u, Vader, dat wij ook begrijpen dat het evangelie van uw genade, dat dat voor ons is. En dat we ook weten dat wij wandelen niet in aanschouwen, maar alleen door geloof. En dat wij versterking nodig hebben in ja, dat lichaam wat een zwak, breekbaar vat is, wat gebroken kan worden. Maar dan kan uw kracht juist in ons openbaar worden. Vader, dat wij allemaal die houding zullen hebben om u ook echt in ons hart toe te laten en uw werk te laten doen. Via het gezonde woord gepreekt door de apostel Paulus. Dank u wel daarvoor in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Oké, we gaan even pauze houden en dan gaan we zo meteen weer verder. Over een kwartiertje denk ik.